Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimax Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van maandag 15 december. Aan tafel bij Martijn Krabbedam van Voetbal International, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Harry, heb je je messen geslepen? Hoe is je stemming?
Nee joh, maar het was een teleurstellend weekend natuurlijk zo. Hè?
Ja, met, gescoord.
Alle Rijnmond clubs onderuit, dus nee, het was echt een droevig weekend.
Ja, Martijn, wat is voor jou de definitie van een voetbalclub die in crisis is?
Dat is toch al een definitie?
Nou, maar wat zijn de kenmerken?
Veel berichten op social media dat die trainer weg moet.
Dat
vind ik wel een behoorlijke
belangrijkste.
Dat vind ik voor mij wel een definitie. Ja, want je kan je telefoontje niet openen of je krijgt van die berichten. Hij moet weg, schrijf hem eruit en doe dit. Maar ja, daar gaan wij natuurlijk niet over. Nee. Wij stellen geen trainer aan en we sturen hem ook niet weg.
Nee, maar als je van de laatste 10 wedstrijden er 7 verliest, dan is er crisis?
Ja, dan mag je wel zeggen dat er crisis is. Maar dat hoeft niet voor gestudeerd te hebben, toch? Nee. Dat geldt volgens mij voor Ajax, Feyenoord, maar ook voor Excelsior, Maassluis of welke club dan ook.
Wat merk je verder aan de stemming bij supporters?
Nou, wat Martijn net ook zegt inderdaad, hè, dat onder supporters vooral online heel erg wordt geschreven van het ligt aan Van Persie, het ligt aan Tecluze, ze moeten er allebei uit. Wij zijn niet kritisch genoeg, de zaag moet erin.
Nou, iedereen, dat soort, moet eruit.
Iedereen moet eruit.
Iedereen
ja,
moet eruit.
Het hele bestuur, ja. Alles, iedereen moet dan gelijk.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom jullie zoveel belang hechten aan wat er online wordt gezegd.
Nee,
gezegd.
Maar jij vraagt toch een definitie? Dus ja, als het goed
maar dat vind ik wel een hele beperkte definitie dan. Omdat het op social media, ja, dan is het crisis.
Zal toch ja, nee, maar jij zegt toch zelf al dat het crisis is als je zoveel wedstrijden verliest? Dus ja. Dit is een hele domme vraag eigenlijk. Want ja, crisis is als je zoveel wedstrijden verliest. Maar hoe je het zelf merkt, is dat mensen tegen je gaan zeggen, hij moet eruit en die moet eruit en die moet eruit en die moet eruit. Iedereen moet eruit. Dus iedereen is een beetje in paniek om je heen. En dat is ook een definitie.
Je moet wel altijd naar de oorzaak kijken natuurlijk, hè, waardoor zoiets ontstaat. Hè. Dus in dit geval heeft Feyenoord met een enorme blessuregolf te maken, hè? Het hele seizoen bijna.
Ja, kom op, even. Ja, nee, veel meer clubs, man.
Ja, maar niet zoals bij Feyenoord, hoor, vind ik. Dat is echt wel een verschil. En dat werkt natuurlijk helemaal door naar al die wedstrijden.
Ja, maar Harry, kijk even wat je kon opstellen. Nee, kijk wat je kon opstellen zondag. Dat was toch wel een prima elftal?
Jawel, maar dat zijn wel spelers die vaak
terugkomen. Kijk wat je laat invallen. Allemaal internationals vallen erin bij Feyenoord.
Ja, weet ik wel. Maar ze zijn niet fit. Dat blijkt uit alles. Ik zie constant mensen uitvallen met blessures. En dat betekent dus dat ze ook al niet fit aan een wedstrijd beginnen. Of dat ze niet fit genoeg zijn om een wedstrijd uit te kunnen spelen. En dat hoor je constant. En waar dat nou precies aan ligt, tuurlijk is een trainer daar ook verantwoordelijk voor. Maar er zit een enorme staf tegenwoordig omheen. Het is met 20 man of zo zijn ze bezig om zo'n elftal helemaal klaar te maken voor een wedstrijd. En het lukt ze gewoon niet. Ja, tegen de kleintjes lukt dat. Bij alle grote wedstrijden ga je eraan op dit moment. En dat heeft te maken met vooral, vind ik, de fitheid van de ploeg.
Ja, en Ajax had een plan. Dat is een plan waar Feyenoord niet van houdt. Laag blok.
Ja, het was
gebrek aan creativiteit dan bij Feyenoord?
Nou ja, ze zijn gewend eigenlijk iedere wedstrijd zo'n beetje, in ieder geval in de Kuip zo te spelen. Tegen elftallen die voor de 16 gaan hangen en tegenhouden en vanuit de omschakeling spelen. Dus dat was niet nieuw. Alleen ja, waren er gisteren ook weer niet in goede doen. Hè. Je buitenspelers ja. Waren niet goed. Tagelin was niet goed. Dan gaat het hard, hè, met je elftalletje. En als je dan ook nog toch wel vrij vroeg, na een uur of zo, was je
Valente.
Het was echt een klassespeler, hè, Valente. Als je die dan ook nog kwijtraakt, maar je hebt genoeg tijd gehad om in die wedstrijd nog een gelijkmaker te... Want Ajax kwam ook niet verder dan die 1-0, een afstandsschot van Klaassen. Dus wat dat betreft, ja, kon het nog steeds wel gebeuren, ondanks dat ja, het niet makkelijk was.
Bij Van Persie wel.
Ja, nee. Ik kijk niet als journalist, ik kijk als voetballer naar zo'n wedstrijd. En dan zie je waar de mogelijkheden liggen en waar ook de zwaktes liggen voor je elftal. Maar ja, als het heel de tijd 1-0 blijft, dat is het leuke aan voetbal. Je hoeft niet beter te zijn dan een tegenstander om een wedstrijd te kunnen winnen. Een van de weinige sporten waar dat mogelijk is. Ja. En dat maakt voetbal zo interessant.
Martijn, jij zegt dat lijkt Van Persie wel. Laten we even naar hem luisteren hoe de beleving van de trainer was na de klassieker.
In mijn ogen vond ik dat er één team wilde voetballen, dat waren wij. Waarin we de eerste helft een aantal slordigheden hadden. En de tweede helft hebben we gedomineerd, vond ik. Als je kijkt naar hoe hoog we op het veld stonden te voetballen. De kansen die we hebben gecreëerd. Hoe snel we de bal naar balverlies terugveroverden. Dan kan ik niet meer vragen van mijn team dan dat. Dit is hoe we willen spelen, dit is waar we voor staan. En dan moet hij erin. En dat hebben we nagelaten. En dat is een regel bij het voetbal. Als je die kansen niet benut, dan wordt het een moeilijk verhaal. En dan kan je de rekening gepresenteerd krijgen.
Is het niet iets te positief ook? Want het is, anders is het ook wel zorgwekkend, toch? Als je niet meer kan vragen.
Nee. Dat, ik kan toch ook niet meer vragen dan dat die jongens met zoveel lef, zo hoog op het veld voetballen. Op basis van de tweede helft. Heel veel kansen creëren. En hoe dominant wij dan daarin
zijn. Sorry dat ik je onderbreek, dat viel toch wel mee uiteindelijk met hoe groot de kansen zijn. Volgens mij is er geen schot tussen de palen geweest van jullie uiteindelijk vanmiddag.
Nou, ik heb genoeg kansen gezien.
Nou, zullen we ze het noemen? Misschien dan die kopbal van Nieuwkoop. Het Ueda. Chipje van de Ueda. En je zou eventueel die volley in het zijnet van Smal mee kunnen rekenen.
Ja, Timmer die een paar keer gevaarlijk doorkwam. Maar dat zijn natuurlijk geen echte kansen.
Dat zijn mogelijkheden.
Ja, je kunt dreigend lijken, maar niet dreigend zijn. Dat is toch precies wat we gisteren ook hebben gezien bij Feyenoord. Hè? Je kan wel in de buurt van de goal komen. Je kan heel veel balbezit hebben op de helft van de tegenstander. Maar als je niet één keer op doel weet te schieten, ja, dan is het toch niet gevaarlijk.
Maar Martijn, hij zegt ook in een ander interview, dit was geen topwedstrijd, want wij wilden voetballen en Ajax niet. Hij zegt dus nu ook, ik kan niet meer verwachten van een elftal dan dit.
Het is wel een beetje flauw, want Ajax heeft natuurlijk het recht om het zo te doen zoals ze het deden. Ik bedoel, voetbal is niet alleen maar aanvallen op de helft van de tegenstander spelen. Rinus Michels zei altijd al, counter is ook een garantie voor succes. En ja, staat de ploeg vrij om dat te doen natuurlijk. Kijk, dat het nou Ajax is en dat het een beetje gek is, omdat je dat natuurlijk nooit eerder zo hebt meegemaakt, behalve dan vorig jaar onder Farioli. Want we zijn natuurlijk vaak genoeg in die arena geweest dat Ajax de dominante partij was. Dat is een ander verhaal. Maar je kunt natuurlijk niet de ploeg veroordelen dat ze doen wat ze doen. En dan moet je zelf maar zorgen dat je er een beter antwoord tegenover stelt dan wat Feyenoord heeft laten zien. Dus. Ja. En Feyenoord heeft stadwedstrijden gespeeld waarin ze minder balbezit hadden dan de tegenstander, na rust. Er zijn ook stadmomenten geweest dat Feyenoord op die manier ook wedstrijden heeft weten te winnen. Dus dat vond ik een beetje flauw.
Vind jij dat te positief in zijn analyse?
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Nee, dat is Harry.
Nee, maar de trainers zijn allemaal hetzelfde. Wij maakten een goede goal, maar de goal die we tegenkregen, dat was een fout. En alle trainers van het betaalde voetbal doen dat. Dus hij praat altijd vanuit zichzelf en vanuit zijn mogelijkheden. Dat snap ik wel. Alleen, hij heeft wel, ik vind dat hij wel een probleem heeft met de selectie. En je
met
kan
de fitheid
niet,
bedoel
ja,
je?
De fitheid van
maar
de selectie.
Maar is hij toch verantwoordelijk
voor?
Ja,
weet ik wel. Maar je hebt het niet allemaal in eigen hand. Je hebt natuurlijk een heel, wat ik net zeg.
Ja, Er is maar één head of performance binnen de voetbalclub. Dat is gewoon de hoofdtrainer.
Ik betwijfel dat, want jij hebt daar geen verstand van natuurlijk als hoofdtrainer. Dus je moet dat toch uit handen geven, sommige dingen. Als een speler een knieblessure heeft, dan komt er een orthopeed bij en die gaat dan bepalen. Dan ga jij niet zeggen,
je doet 26 cursussen geloof ik en dat kost ook nog heel veel geld. Dan heb je eindelijk dat papiertje, maar waarvoor lukt het slot dan wel?
Nee, dat is ook wel eens toeval. Het lukt in dit seizoen ook
maar
minder.
Maar Martijn, als de selectie zo kwetsbaar is als nu.
Dat heeft er toch ook mee. Kijk, de staf die er zit, zat er ook onder slot. Het enige die heeft meegenomen is Ruben Peters, die fysieke trainer. Nou, waar het gewoon om gaat, is dat heel die performance staf met die fysieke trainer geeft de hoofdtrainer kaders waarbinnen die moet werken. Die zeggen, oké, we gaan binnen deze ruimtes trainen. Dat is het beste om blessures te voorkomen. En je mag niet zorgen dat ze niet te veel sprints boven de 22 kilometer per uur doen, et cetera. Dus dan is het aan de kwaliteit van de hoofdtrainer om binnen die kaders trainingen te verzinnen waar die spelers fit worden, waar je het voetbal ontwikkelt. En dat is wel een kwaliteit. Dus dat vereist gewoon denkwerk van de trainer.
Ik denk dat er een enorm verschil zit tussen de manier waarop hij nog als voetballer is bezig geweest, waarin het al moderner was, hè, waar er helemaal veel meer gebruik werd gemaakt van de moderne middelen, dan de ouderwetse trainer, de advocaat, de vergalen, die af en toe, hè, je hebt nog wel een groep die daar nog net onder zit qua leeftijd. En die zullen best wel wat eigenwijzer zijn in die dingen, omdat die nooit zelf dat hebben ondervonden, hoe het is, hè, met performance coaches te werken.
Maar Martijn, als jij zegt dat Van Persie ook eindverantwoordelijk is voor die performance staf dus, wat vind je dan dat hij op dit moment in deze situatie valt te verwijten?
Dat is natuurlijk lastig. Ik weet natuurlijk niet. Kijk, we zien het niet heel veel trainingen. Maar ik weet niet hoe die samenwerking verloopt met die performance staf. Bij Slot wist je het. En dat ging prima. Ze hadden wel blessures, maar niet al te veel. Dus dat betekent dat het gewoon prima functioneerde. Dat 1908 en al die die medische en die performance afdeling kregen toch alle credits. Ze hadden een breakfast club en ze gingen met z'n allen trainen. En iedereen wilde beter worden. En nou zie je alleen maar foto's van de trainerstaf die om 6:15 staat te boksen of zo. Dus ik weet niet hoe het daar gaat. Maar dat het niet goed gaat, dat is wel duidelijk. Want het ging onder Piske niet goed. Die kreeg de schuld, want het lag allemaal aan die andere voorbereiding, et cetera. En daardoor waren al die blessures ontstaan.
En
Van Persie werd aangesteld en die zei van we hebben de rode draad te pakken. We weten wat er fout is gegaan. Nou, je bent een half jaar verder, bij wijze van spreken, en de situatie is onveranderd.
Ja. Nou, dan heeft hij waarschijnlijk pech. Als de rode draad bekend is en we weten waar het aan ligt en we krijgen ze toch niet fit, dan kan je ook wel eens pech hebben.
Ja, het kan toch niet zijn.
Is het
Harry
2.0?
Nee,
ik weet niet wat ik meemaak hoor.
Nee, maar serieus.
Is het positief ook
ineens? Neem nou de blessure van Valente. Ja, die ben je
daar
nou ook weer.
Dat is een impactblessure.
Ja, daar kan je niks aan doen. Die gebeuren toch ook, dat is pech.
Maar sta je niet naar zijn hamstring grijpt, wat is dat dan?
Wie?
Stijn die naar zijn hamstring grijpt, wat is dat dan?
Ja, nou, bij Stijn zit al het hele seizoen er veel te veel spanning op. Oh, ja. En dat zie je in de afwerking, dat zie je in heel zijn spel. En dan ben je ook kwetsbaarder voor spierblessures, dat is algemeen
dat
bekend.
Dat is waar.
Ja. Dus dat, maar nogmaals, iedereen heeft andere blessures. Hoe heet die? De back, rechtsback, hij viel nou weer uit met een
lease. Nieuwkoop.
Nou, dat die hobbelt van de ene naar de andere blessure, dat weet je. Daar zijn
Nieuwkoop paar... heeft in de afgelopen 2,5 jaar, sinds hij bij Feyenoord speelt, 1 keer 90 minuten gespeeld.
Ja, nou, daar kijkt niemand toch meer van op. Dus dat is
dat
weet je.
Geen pech.
Nee, dat is fysiek. Heeft hij een probleem, zoals Bijlo dat als keeper heeft. Als hij naar een hoek gaat, breekt hij een vinger.
Hoe deed jij dat dan, Harry? Wie was jouw performance coach dan? Wie hield jou een beetje fit?
Voor mij zei Kramer het ook. Verschillende oudspelers zeggen het nu. Je zal zo nu en dan dat rood in moeten om je grenzen te verleggen. Fysiek en mentaal. Zelfs Vallei zei het nog. Hè, dat is echt een sierlijke speler altijd geweest. Dat was helemaal niet van dit hem. Maar die zeggen ook, ja, je moet toch je grenzen verleggen. En dat kan alleen maar als je het rood ingaat. Ook op trainingsmomenten. En dat gebeurt dus niet.
Ja, maar dat klopt niet, Harry. Want we zien gisteren ook Gijs Smal, die zegt gisteren aan de afloop ook. Hij zei, ik speel al een maand met pijn in mijn heup. Als ik nu een wedstrijd heb gespeeld, kan ik morgen niet lopen. Dan word ik weer opgelapt voor woensdag. Nee, dan is het toch niet dat hij dan niet in de rood gaat?
Die pijn in die heup is al een maand geleden ontstaan, omdat hij niet fit genoeg was. Daar gaat het eigenlijk
om. En Valente zit al in het rood als hij een uur heeft gevoetbald, zoals in Roemenië.
Dus ergens het fundament leg je in de voorbereiding over het algemeen. He, daar moet keihard getraind worden. Je hoort ook altijd dat er in het buitenland veel harder getraind wordt. Dat hoor je altijd van spelers. Als ze ergens in Italië lopen, ja, dan wordt hij 2 keer zo hard getraind als wat wij in Nederland gewend zijn.
Je hebt een bal mee de eerste 2 weken.
Nee, nou, ik noem maar wat. Wij liepen ook op het strand en weet ik het allemaal, in de bossen. En dan ging je ook... Ja, dat was toen normaal. Maar tegenwoordig schijnt dat dus in Nederland in ieder geval niet normaal te zijn. En daar hebben heel veel clubs en ploegen en spelers last van.
Het gaat er voor mij gewoon om dat je een goede wisselwerking moet hebben tussen die performance en die medische afdeling en de hoofdtrainer, die uiteindelijk altijd verantwoordelijk is. En je hoort veel van ervaren trainers, die kennen hun spelers en die weten precies van oké, nu staan ze met die laptop te zwaaien van stop even, maar ik denk dat ze nog wel even 5 minuten door kunnen. Dat is ook ervaring als trainer, dat je weet en voelt van oké, ik kan ze nou wel meer belasten en dan weer niet.
Nou ja, dus, topsport is gewoon grenzen verleggen.
Dat is grenzen verleggen,
En dat gebeurt op dit moment weinig in Nederland.
Terug naar het functioneren van Persie, hij reageert daar zelf op antwoorden van Martijn gisteren.
Kijk je ook naar jezelf van oké, mijn manier van werken, ja, dat slaat nog aan. Mijn relatie met de spelers, ja, die is nog in orde. Ik bedoel, analyseer je ook jezelf op die manier?
Iedere dag.
En als je dat dan doet en je zet het af tegen de prestaties, wat is dan je conclusie?
Dan heb je het puur over onze werkwijze.
Ja, ja, ja.
Nou, dan ben ik daar heel erg tevreden over. En geloof ik daar heilig in.
En die moet je dan loszien van de sportieve prestaties?
Ja, omdat als je kijkt naar hoe wij ons werk doen, hoe wij voorbereiden, hoe wij samenwerken met elkaar op 1908. Als je kijkt naar de takenverdeling, als je kijkt naar iedereen in hun kracht zetten, zowel staf, personeel als spelers, dan ben ik daar heel erg tevreden over. Dat vind ik ook dat in eerste instantie losstaat van een wedstrijdje winnen of verliezen, maar indirect wel met elkaar te maken heeft. En dat, daarom geloof ik ook dat als je zo'n werkwijze, zo'n speelwijze hebt en zo'n spelersgroep hebt, het liefst iedereen fit, dan geloof ik er ook in dat je uiteindelijk meer wedstrijden gaat winnen dan verliezen.
Ja, de titel lijkt voor nu wel even uitzicht, hè, met die 9 punten. Europa is klaar.
Dat is alles op woensdag nu.
Alles op de beker. Maar ja. Nou, tweede plaats, bedoel, het is nog wel 5 punten met Ajax, maar wordt dat ook zorgelijk? Als het zo blijft gaan.
Dan wordt het zorgelijk. Maar uiteindelijk denk ik dat Feyenoord toch wel genoeg kwaliteit heeft om het te gaan. Dus 5 punten nu met Ajax. Ja. Hè? Ja. Ik denk uiteindelijk dat ze wel genoeg kwaliteit hebben om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen. Maar ja, goed, het zou te gek zijn. Het is straks 30 december. Stel dan dat je niet van Heerenveen wint.
Dat is seizoen bijna voorbij.
Dan moet dit nieuwe jaar nog beginnen en ben je overal vooruit gespeeld eigenlijk.
Ja. Nou, die tweede plaats is natuurlijk een heilig getal, hè, geworden nu. Dus die beker ook prima hoor, als je daar ver kan komen en misschien wel winnen. Maar die tweede plaats is veel belangrijker dan de beker.
Even nog naar die wedstrijd. Ja. Hoe kan het dat Klaassen zo'n bal gewoon kan binnentrappen? Wat hij wel mooi deed trouwens. Maar.
Nou ja, er wordt natuurlijk geen druk gezet. Hè? Dat zagen we meerdere keren gebeuren, dat ze best wel ver door mochten lopen. En waar ik me dan best wel aan kan ergeren is bijvoorbeeld aan iemand als Hajj Moussa, net daarvoor. Dan lijkt het alsof hij druk zet, maar hij doet eigenlijk niks. Want hij loopt een soort half met een boogje ernaartoe, waardoor je denkt hij gaat nu druk zetten, maar hij doet dat niet. Ja, en Klaassen krijgt natuurlijk veel te veel ruimte om dan vervolgens uit te halen. En schiet hem dan binnen, keeper zit er nog aan. Maar het gaat natuurlijk daarvoor al fout, omdat hij natuurlijk veel te veel ruimte krijgt om uit te halen.
Is het druk zetten een van de voetballende problemen op dit moment bij Feyenoord?
Ja. Nou ja, dat heeft ook met de wisseling in het elftal vaak te maken. Mm-hmm. Hè? Dat zei ik vorige keer al. Het is makkelijker als je veel met dezelfde spelers die wedstrijden ingaat, waardoor de afspraken makkelijker zijn en ze voelen elkaar beter aan. De timing is beter. Ik vind wel, als we het dan toch even vergelijken, Slot van Persie, is dat bij Slot de discipline in het veld groter was. En daar moet hij toch ook wat mee gaan doen, hoor, van Persie. Dus hij heeft toen wel het Koen Hartsmoussa een keer aangepakt daarin. Maar er zijn meer momenten, hè, dat je keihard moet zijn en rücksichtloos als coach. En ik zeg, hij is nog maar ook, hè, een beginnend coach. Dus natuurlijk, hij heeft goede coaches meegemaakt, dus hij weet wel hoe het moet. Maar je moet toch wel je eigen stijl daarin zien te vinden. En daar is hij nog steeds mee bezig. Maar dat is echt in de top, moet je rücksichtloos zijn als het gaat om discipline in het veld.
Ja, moet hij dan ook nog een gesprek aangaan met zijn keeper? Waren die ballen houdbaar? Ja,
die tweede vond ik sowieso dat hij houdbaar was. Als je hem binnen kan schieten vanuit, wat is het, een meter of 15 ongeveer. En hij zit eraan in zijn hoek. Ja, ik vond dat hij die echt had moeten hebben. Die eerste kan je nog zeggen van, nou ja, hij zit eraan. Misschien moet je hem dan wel op tegenhouden. Maar dat was gewoon een ander schot. Krijgt daarvoor veel te veel ruimte. Maar ik vond die tweede vond ik zeker wel houdbaar. Ja. Maar er zijn wel meer spelers. Ik vond Sau hebben we gisteren ook niet gezien. Nee. En dat is sowieso.
Nou, die hiërarchie op de linksbuitenpositie. Kun jij hem nog volgen?
Nee. Ja, je kan hem volgen. Want normaal gesproken begint Sau elke wedstrijd. En hij wordt ook heel vaak gewisseld. En ik ken hem een beetje. Het is wel een gevoelige jongen. Dus ik denk dat al dat gewissel zijn zelfvertrouwen ook niet ten goede komt. En
bij die anderen toch ook niet, Martijn?
Tuurlijk niet, want wie hebben we nog meer gezien?
Sliti
hebben we
nu
daar gezien. We hebben daar Borges gezien. We hebben daar
Diarra
hebben we gezien. Dus ja, al die spelers lopen nou niet bepaald over van het vertrouwen. Dan denk ik van, als ik één verkeerde bal raak, ja, dan... Nu was Diarra er ook helemaal niet meer bij. Ik weet niet wat dat voor reden
maar
was.
Maar dan raken ze wel een goede bal. Dan spelen ze de wedstrijd daarna ook weer niet. Dat hebben we ook natuurlijk gezien bij gasten.
Ja, en als je slecht speelt, dan zie je die spelen van een paar weken ook niet terug. Dus het is wel... dat is niet bevorderlijk, nee, voor die jongens.
Ik vind wel, Reuter vind ik trouwens iets te klein. Ik heb het al eerder gezegd. Een keeper moet 1,90 of langer zijn. En dit zijn net van die ballen. Die pak Drommel wel bij Sparta. Dus die krijgen net een hand erachter. Ja, nee, serieus.
Maar moet je dat invoeren ook,
hoor. Die 1-0. Nee, maar serieus.
Je mag geen keeper van
vacature. Minimaal 1,90.
Ga jij staan?
Nee. Maar als jij op een bepaalde manier voetbalt, moet je aan bepaalde karakterstrijd, moet je ook voldoen. En dat is bijvoorbeeld kopkracht in een elftal. Maar daar hoort ook bij, vind ik, een keeper die de juiste lengte heeft. Hij is een goede keeper in de 1-1. Prima keeper. Maar ballen die een beetje te ver in de hoek zitten, die pakt hij nooit. En dat is, ik zie bij Drommel toch regelmatig dat hij nog net even dat handje erachter
krijgt.
Weet
je wat het verschil ook is, Harry? Drommel krijgt 40 ballen in een wedstrijd en Welleroyte 3.
Ja, maar hij heeft wel die lengte. Maar
voor mij is Bijlo nog kleiner.
Bijlo, ze zijn allebei niet groot. Maar ik heb het nou ook gewoon over, als je in de top van het voetbal kijkt, dan zijn die keepers allemaal 1,95 zo'n beetje. En daar ben ik een groot voorstander. Je heerst wat beter, ook in de lucht, bij hoge voorzetten en hoekschoppen. En
maar Martijn, mis jij Bijlo niet?
Bijlo in zijn goede vorm. Ja, best wel. Maar kijk, Welleroyte krijgt nou de schuld van heel veel van dat soort momenten.
Een goal.
Het is natuurlijk ook... Hij is niet aan zijn beste fase bezig, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem. Dat geldt natuurlijk voor veel meer spelers die gewoon niet goed zijn of niet in vorm zijn. Het baart me wel zorgen dat de trainer dan wel zegt, gisteren ook tijdens die persconferentie, ja, maar we zijn goed bezig, we blijven doen wat we doen en dan komt het vanzelf. Maar goed, als jij nou timmerman bent en je timmert een huis al jaren op dezelfde manier en iedere keer stort het in elkaar, dan ga je toch op een gegeven moment wat anders proberen, zou je denken. Dus het klinkt romantisch, een trainer die vasthoudt aan zijn aanvallende filosofie. Maar we hadden het net over Slot. Die doet bij Liverpool ook al andere dingen om uit een moeilijke periode te komen. Dus dat is toch helemaal niet verkeerd als je dan als trainer van Feyenoord denkt van oké, we moeten van Heerenveen winnen. We hebben ook niet heel veel spelers tot onze beschikking. Hoe gaan we het nou zo neerzetten dat we de kans groter maken dat we die ploeg verslaan? Dus...
Maar dat heeft toch te maken dat je met een jonge coach te maken hebt?
Dat is zeker, ja.
Dus dat is nou eenmaal zo. Nou, hij gaat dat allemaal leren. Ik geloof best dat...
Ja, maar moet je dat bij een club als Feyenoord leren?
Ja, maar dat is dus de grote vraag.
Ja.
Dat is de grote vraag.
Dat is natuurlijk...
Was hij er dan toch nog niet klaar voor?
Nou, ik vind het altijd veel beter dat je het eerst gaat leren het vak, hè, bij kleinere clubs.
En daar was hij mee bezig.
Maar bij grote spelers gebeurt dat zelden. Grote spelers stappen altijd op een heel hoog niveau.
Ja, maar hij deed het juist wel. Hij ging naar Heerenveen en dan maakte hij al die beginnersfouten die je kon maken met die keeper wisselen, et cetera. Kreeg hij ook 9-1 op zijn kloten.
Ja, maar je kan niet zeggen, na een half jaar, ik ben er nu klaar voor.
Nee, maar hij kreeg wel de kans van Feyenoord. En naar Priske heeft Feyenoord natuurlijk gedacht, oké, wat moeten we nou doen om even de boel kalm te krijgen? We halen een jongen die heeft hier gespeeld. Geweldige top, internationale topspeler. speler, Feyenoord verleden. Ja, daar is iedereen wel even tevreden mee. Ik denk dat dat de aanleiding is geweest om Van Persie zo snel al te halen. Want in Friesland kwamen die verhalen natuurlijk ook al door.
We zeggen dat het al jaren, het is een ervaringsvak. Dat zegt iedereen, iedereen die een beetje verstand van trainingsvak heeft, die zegt het is een ervaringsvak. Nou, dat heeft hij natuurlijk
dat zie je
niet.
Toch ook nu bij hem ook, hè? Want jij zegt over die beginnersfouten. Dat zie je nu toch ook, hè? Dat hij inderdaad, is het met de keeper. Bijlo gaat keeper en dan toch uiteindelijk weer naar Welleroyte. Dan het gedoe met die aanvoerdersband. Het constante gewisseld op die flanken. Ja. Dus elke keer zijn er weer andere dingen die erbij komen.
Die jonge trainer gaat zoeken.
Ga je zoeken, dat zorgt allemaal voor ruis.
Maar ik vind het wel een trainer voor de toekomst. Met de manier waarop hij wil spelen, dat pressievoetbal.
Hoor Martijn, aanvallende weer iets positiefs.
Ja, dat positieve haal ik
niet. Wat zit er hier?
Wat zit er in dat glas voor kerst? Aanvallen zonder elkaar.
Wat voor cursus heb je gedaan?
Wodka en ofzo.
Nee, maar gewoon de intentie zoals hij wil voetballen sta ik 1000%.
Goed dat je dat zegt, Harry.
En is ook wel zo. En hij heeft ook zijn persconferenties, hoe hij zich verwoordt. Dat is ook allemaal prima.
Ja, maar wat hij gisteren zei over de tegenstander vond ik wel minder sportief, hoor.
Dat hebben we al benoemd.
Ja. We waren er ook gisteren bij, als het dan toch over Van Persie gaat, hoe er op Zuid in de Cozy Corner de klassieker werd beleefd. En daar ging het toch ook over de trainer.
Ja, zwaar kut. Ajax is niks, maar wij zeggen op dat ook niks. Je hebt het meeste balbezit vandaag gehad, maar geen bal tussen de palen geschoten. We hebben flankspelers die niet scoren, we hebben middenvelders die niet scoren. Ja, en dan wordt het moeilijk, hè?
Iedereen loopt maar gewoon wat te doen. En je hebt geen jongens die echt Feyenoorder zijn. En dat hebben wij nodig in Rotterdam. Jongens die willen strijden.
Van Persie uit! Ja, denk je? Van Persie eruit!
Ja, Van Persie moet er gewoon uit. Ja. Is gewoon een jongen van Feyenoord, zeker weten. We zullen altijd van die jongen houden. Maar het is geen jongen die Feyenoord naar de top kan leiden. Laten we daarop houden. Hij is veel te jong daarvoor.
Prins krijgt nog na 6 maanden de zak. Wie gaan ze halen? Van Persie, die een half jaar geleden nog te weinig ervaring had. Ja, hoe kom je erop dan? Dus daarvan, begin daarvan vind ik ook gewoon, ze hebben een verkeerde keuze ook qua trainer genomen.
Ja, toch hè? Dit is een greep uit de stemming. Maar we hadden het net over.
Zo snel als de reflex, hè? Ja, dan krijgen we ook al binnen.
Ja, wat je net vertelde online. Ja. Maar als deze reflexen nu ontstaan, moet je dan toch ook niet kijken naar de man die Van Persie aanstelde?
Dat het een houdt altijd verband met het ander. Dan zou de Kloes inderdaad zijn tweede trainer op rij aanstellen, wat niet goed is gegaan. Ja. Dat klopt, dat hou je niet tegen.
En
dat is
toch ook de samenstelling van de selectie. Tuurlijk, Ahmed Hodžić, Watanabe, perfect. Valente, geweldig. Maar anderen, Borges, Tengstedt.
Ja, daar mag je dan ook vragen.
Dat is ook het moeilijkste.
Ja, dat is ook
die
moeilijk.
Aanval is wel het moeilijkste om. Als je in een miljoenenbal van Europa, dan al die goede spitsen, die zijn natuurlijk in de grote competities. Dus je moet altijd een beetje rond die B-categorie scouten, zeg maar. En dan proberen hopen dat er iets goed uitkomt.
Gaat er ook hoe breng je zo'n speler, zo'n Borges of Tengstedt, et cetera? Kijk, Paisao had in het begin ook helemaal geen basisplaats. Die moest ook gewoon wennen. Die moest het ook doen met invalbeurten. En zo bouw je een speler op. Ja, en dat is bij Feyenoord niet goed gegaan tot nu toe.
Maar Borges vind ik echt belachelijk. Als je naar het verleden kijkt van de speler bij Porto, was echt minimaal. Die hebben de vlag uitgehangen toen hij verkocht werd, de supporters. Zo slecht heeft hij het daar gedaan. En dan begrijp ik niet hoe ze aan zo'n speler komen. Hoe kan dat in godsnaam? Dat je zoveel geld uitgeeft voor een speler die nul rendement heeft gedaan in 4 jaar Porto. Dat kan toch niet? Dus dat begrijp ik niks van. Die tanks, dat heb gewoon nog wel links en rechts een goals gemaakt bij verschillende clubs. Dus daar denk ik, oké. Misschien doet hij het goed. Hij maakt ook een nette goal.
Goeie goal, maakt een goede goal.
In de rust van de afwerking zie je, die jongen kan een goal maken. Maar als je op die vleugels geen doelpunten hebt, dan wordt het echt inderdaad een strijd.
Los van dat, het gaat wel dat hij even met zijn tegenstander mee moet lopen. Zeker tegen dat Boekarest, die Borges. Ja, tegelijkertijd staat hij bijna aan de basis van die goal waar gewoon die
Hadžmoussa
had gewoon de winnaar kunnen maken. En dan zegt iedereen, geweldige actie van die jongen. Ja. Dus
maar het gaat om doelpunten maken, jongens. Feyenoord heeft Ueda, de topscorer van Europa. Ja. Wat zegt het dat hij nog niet heeft gescoord tegen Ajax, nog niet tegen PSV en nog niet tegen AZ?
Ja, wel tegen Bayern München en wel tegen Benfica. Dus het zegt niks.
Niks. Nee. Oké, duidelijk. Alweer een domme vraag?
Dit is geen domme vraag. Domme vragen bestaan niet, heb ik ooit gehoord.
Ik ben Martijn, mag dat?
Alweer?
Nee, voor het eerst volgens mij.
Oké, dan gaan we op naar de beker. Seizoen redden tegen Heerenveen.
Nou ja, als je daar niet zo zwart-wit stelt. Ja, maar als je daar ook uitgaat, dan wordt het wel echt een heel.
Maar dan kom ik tot het volgende. Hadžmoussa en Tagelina Martijn zijn er niet bij, want die zijn naar de Afrika Cup.
Diarra ook.
Maak jij nou eens een opstelling voor woensdag? Ervan uitgaat dat Valente, want dat zag er niet goed uit gisteren, hoe die uitviel, er niet bij is.
Dus die doen we ook niet.
Nee, natuurlijk. Nou, nee, ja. Deed jij van wel dan, Valente?
Nee, ik denk het ook niet hoor. Want hij ging echt met pijn het veld af en met pijn het stadion uit. Dus de kans is vrij klein. Ja, dan moet je toch aan Wang gaan beginnen alweer.
Ja, als je drie keer tegen elkaar, dan denk je al snel aan een kneuzing of dat soort dingen. En er wordt nog onderzoek gedaan.
Hij had echt pijn.
Hij nam zelfs nog een tabletje langs de zijkant van het veld. Ja, als je drie keer gaat zitten, dus daar hoeven we echt voor woensdag niet op te rekenen. Maar dan wordt het wel een serieus probleem. Want je hebt dan Timbe, Wang die net weer terug is van een blessure. Heel lang eruit geweest. Die heeft nu meegedaan omdat Valente natuurlijk
noodging. Veel te lang ook eigenlijk. Hè?
Ja, veel meer langer meegedaan. Ja. Zit in de rood, dus waar hij al het goed vinden. Ja.
Maar oké, maar hoe ziet het middenveld er dan uit woensdag?
Ja, ik zag Tengstedt kwam ook een soort van op dat middenveld. Maar of moet je Kraaienveld erbij gaan zetten?
Dat denk ik, ja. Ja,
dat lijkt me logisch.
Daar kom je niet aan.
En wie is er rechts buiten woensdag?
Ja, Borges dan, denk ik. Ja, of Slity, of Van Persie.
We hebben wel keuze nog.
Borges is er eigenlijk vanaf rechts.
Het is
dus voor hen is dat op zich niet zo erg.
Hij is gehaald, dat hebben we helemaal niet eens.
Maar misschien dat ze daar ook weer gaan wisselen dan. Dat ze daar ook weer misschien ineens een vondst doen. Maar Borges zou de meest logische zijn.
Ja. Blijft het voorlopig wel rustig, denk je, rondom de club?
Dat houdt...
Intern
vind ik wel dat ze die rust wel uitstralen. Het is niet Van Persie probeert dat natuurlijk in ieder geval ook te doen. Door niet mee te gaan en door de blijde boodschappen te verkondigen. Maar ja, alles hangt af. En het is het grootste cliché wat er bestaat. Maar wel waar, zeker voor een club als Feyenoord. Het hangt gewoon samen met prestaties. En als je uit de beker vliegt tegen Heerenveen, dan is gewoon december je seizoen al voorbij. Hè? En dan word je dan tweede. Nou, moet je daar dan de slingers voor ophangen?
Nou, zeker niet. Als je in mei zegt, over een jaar staan we met z'n allen op de Coolsingel met die schaal.
Zeker. En kijk ook gewoon naar die investeringen die er zijn gedaan in de selectie. Zijn toch allemaal gedaan om in ieder geval lang mee te doen met PSV. En ook in Europa nog wat te laten zien. Ja, dat is jammerlijk mislukt. Dus het moet gewoon wel gebeuren.
Het intern relatief rustig is, heeft dat te maken dat we met een van de beste voetballers alle tijden van Nederland te maken hebben? Want bij Priske
zo
werkt
het
wel
in het leven.
Anders.
Ja, Priske heeft minder verloren en een hoge punten gemiddelde tot nu toe na hetzelfde aantal wedstrijden, geloof ik. En goed gepresteerd in de Champions League. Dus ja, nee, dat is wel het mechanisme, ja.
Wordt vervolgd. Interessante tijden om te volgen, Harry.
Ik vind jullie erg negatief, maar oké.
Harry. Ik weet werkelijk niet wat ik mee wil met die man. Kerst nadert en hij wordt bijna sympathiek.
Ik ga hem uitnodigen voor kerst.
Ja,
heb je een beetje gezelligheid in huis tenminste.
Nou, een klein Sparta nou toch?
Okay. Oh, ja. Ja, we zagen Heerenveen gisteren, dat is dus de aanstaande tegenstander, hebben misschien niet eens genoemd, van Feyenoord, woensdag in de beker.
Ja.
Heerenveen was gisteren in Rotterdam, 3-0 gewonnen bij Sparta. Kan zo zijn nederlaag voor Sparta. Hè?
Het gaat helemaal niet goed met Sparta. Ik
je weet nooit waar je aan toe bent.
Nou, ik zit dan een paar dingen te kijken. Je backs zijn niet goed. Beide kanten niet, maar Sambo te traag. Dat vind ik heel belangrijk. Want hij wilde nu wat meer druk spelen. Maar dan heb je wel snelheid achterin nodig. En zeker op je backposities te moeten kunnen corrigeren. En dat lukt dus niet. Je middenveld is te licht. Dat zijn echt Santos. Hartstikke leuke speler wordt dat. Maar is natuurlijk nog maar een ventje. Datzelfde geldt een beetje voor Baas. Ook nog een jonge gozer. En dan Kitalano. Dat is dan je middenveld. Dat is veel te licht voor een eredivisie. Daar moet echt wat meer power moet daar zijn. Wat meer fysiek moet daar zijn. En dat heb je dus niet. Dat mis je. En dan voorin heb je met Laurits natuurlijk een prima spits. Maar Van Bergen, vergeet het maar. Rennen, vliegen en opstaan.
Nee, maar Lauritsen werd compleet geïsoleerd gisteren tegen Heerenveen.
Ja, natuurlijk.
Wie moet dan de goals maken bij Sparta?
Ja, nou, nee, ja, oké. Maar dat heeft ook met zijn aanvoer vanuit de vleugels te maken natuurlijk. Dus dat was heel slecht allemaal. Hij heeft echt het probleem op dit moment, Stijn. Hij heeft gelukkig dan vorige week gewonnen tegen NAC.
Ja,
thuis tegen NAC. En
maar daar had je echt uitblinkers in die wedstrijd.
Ja, wel. Nee,
die waren er gisteren ook niet.
Want nu sta je net genoeg om die winter in te gaan met we kunnen wel wat rommelen met misschien 1 of 2 nieuwe spelers, je weet wel, om dat weer wat meer balans in dat elftal te krijgen.
Eén overwinning maar voor Sparta in de laatste 6 wedstrijden. Luister wat Stijn te zeggen had na de nederlaag van gisteren.
Ik denk dat we de eerste helft wel heel goed beginnen. De eerste kwartier met veel kansen, veel overtuiging. En dan glipt er iets of slipt er iets in de ploeg na een kwartier dat we het initiatief weg gaan geven. En dat in combinatie waarvan ik vind dat een aantal spelers vandaag onder hun niveau speelden. Ja, dan speel je tegen een ploeg als Heerenveen die bij een groepje van 5-6 ploegen hoort die niet veel voor elkaar onderdoen. Maar dan moet de vorm van de dag beter zijn dan dat die vandaag was. En daarin hebben we het niet goed genoeg gedaan.
Heel snel over hoor.
Ja. Wat zeg je? Wat was snel over?
Oh, nee, dat het begin was begin.
Goed. Ja, ja, je had die bal op de lat van Baas.
Ja, dat was echt zo mooi. Ik ga zitten en ik denk, wauw, dat is prima, ziet er goed uit. Dat wordt een klinkende overwinning. Zo begonnen ze.
Ja, 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 ja.
En dat was binnen inderdaad 10 minuten, kwartier verder. Er was eigenlijk niks meer van over.
Ja. Nee. Bakari is slimmiel van de dag. Als je een bal in je eigen doel werkt. Kon hij natuurlijk niet zo gek van aan doen.
Maar... Nee, maar het is nooit leuk natuurlijk. Nee. Dus ja, slimmiel van de dag voor jezelf wel, denk ik.
En wat pijnlijk was, die 3-0 valt, die Torisson, de spits, die stond klaar om in te vallen. En toen was het nog maar 0-2. Dan denk je, nou, dan kan je nog misschien wat forceren. En voordat hij erin ging, lag hij erin.
Ja. Nou, bij 0-2 had ik ook niet echt het idee dat er nog wat geforceerd. Nee, ze zaten er gewoon helemaal niet in. En Heerenveen, die hebben best een aardig elftal trouwens. Ja. Dus die spelen aardig voetbal. Die, wat ook constant gezegd wordt, hebben veel te weinig punten voor wat ze hebben laten zien de afgelopen maanden.
Je zag het bij de ene goal, hè, van de achteruit helemaal met de opbouw, met de paasje erover.
Dus er zat net iets meer raffinement in dat elftal.
En zeg je daarmee dat Feyenoord daar nog een kluif aan krijgt?
Zeker, want omdat je mentaal natuurlijk nou een paar dreunen hebt gehad in een week tijd. En dan... Ja, hun hebben niks te verliezen, zo meteen, Heerenveen. Spelen aardig voetbal. Dan weet je nooit wat er te halen valt in een Kuip met een elftal. Wat opnieuw weer helemaal aangepast moet worden.
Dat ging er ook niet soepel volgens mij tegen Heerenveen. Het was een van die ploegen die ook weer meer balbezit had dan Feyenoord in die bepaalde fase van die wedstrijd.
Maar in ieder geval, dus die bekerwedstrijd wordt ook wel weer met hang en wurgen, denk ik.
Ja, en voor Sparta geldt een uitwedstrijd bij Willem II. Dat is de nummer 8 in de eerste divisie. Zou je zeggen, dat moet lukken?
Dat moet lukken.
Ja. Ja, bekervoetbal is wel anders hoor.
Dat zijn natuurlijk... Leg dat nou eens uit, Harry.
Ja, nee, maar dat is toch
ook gewoon een groen veld met een witte bal. Nee,
die vliegen erop. En dat is eenmalig, kunnen ze 110% geven. En dan gaan ze zo meteen weer onderuit tegen Topos. Dat willen twee. Zo werkt dat met bekervoetbal.
Nou, dan gaan we naar kijken. En we gaan ook kijken naar Excelsior Maassluis tegen Ajax. Jouw stad.
In mijn stad.
Ik
mijn
wou
club,
zeggen dorp, maar dan pak je een geweer waarschijnlijk.
Oude club. Ja, de stad inderdaad. Goed dat je dat nog even herstelt.
Zijn ze er klaar voor?
Excelsior? Ja. Tuurlijk zijn die er klaar voor. Die zijn er altijd klaar voor. Maar of het,
voor Ajax thuis?
Tuurlijk. En of het nou een thuis is bij Sparta, hè, wordt die wel gespeeld.
Ja, maar
of er nou echt een stunt in zit als tegen Hercules, dat waag ik toch te betwijfelen.
Waarom kan zoiets niet gewoon aan de Lavendelstraat?
Nou,
Ben je er wel eens geweest?
Als je dan kwaad wil, dan stap je over de omheining, sta je ineens naast Dolberg in de spits. Als supporter van Feyenoord. Dat is toch ook niet wat je Ajax aan kan doen, hè? Dus het lijkt me verstandig om dat toch maar gewoon bij Sparta te doen.
Ja, maar dat is de enige manier om te stunten natuurlijk, hè?
Door thuis op zo'n veldje. Ja.
En niet maaien. Ja, maar Hercules
speelt toch ook niet op het eigen terrein tegen Ajax?
Voor mij wel, hoor. Volgens mij ook.
Ja, was dat niet gewoon in de Galgenwaard?
Ja, bij Utrecht denk ik.
Dat zou wel
kunnen.
Er is altijd een uitzondering te vinden. Maar normaal gesproken moet je op zo'n klein amateurveld, weet je wel, op kunstgras.
Had je er vroeger ook een hekel aan, Harry, als je er naartoe moest met een Bos of Cambuur of zo en je moest daarheen, Feyenoord?
Ik deed geen eens mee joh, tegen dat ploeg.
Nee. Oh, dan kreeg jij rust natuurlijk.
Ja, dan ging
je kwam pas in de halve finale.
Ik kom in één wedstrijd in het week.
Voetbalde jij wel als je wat had, als je een pijntje had?
Heel veel. Ik denk dat ik zeker 30-40% van de wedstrijd niet fit was.
Maar zoveel?
Ja, maar in de eerste divisie kon dat makkelijk joh. Enkel niet goed, weet ik veel wat. En dan schopte er altijd wel eentje over die bal heen en dan...
Ja, maakte het toch wel.
Ja, dat was niet zo moeilijk. Maar in de Eredivisie is het anders natuurlijk. Hè?
Nee. We naderen de winterstop met nog een week te gaan. Midweekse bekerronde en dan nog één Eredivisie weekeinde. Wat is een beetje de balans die je opmaakt nu na een half jaar Eredivisie voetbal, Martijn?
Van Feyenoord?
Ja, en in algemene zin.
Nou,
vind je Eredivisie leuk dit jaar?
Ik vind het altijd leuk, ongeacht wat er allemaal gebeurt. Maar als ik dan naar Feyenoord kijk, kan ik me toch weinig memorabele wedstrijden herinneren. Dat had je, kijk, vorig jaar was ook allemaal niet briljant, maar had je wel Benfica uit.
Ja.
En Girona en City 3-3. Ja. Dus
dat was na de winter.
Maar er waren wel dingen dat je dacht van, goh, zeg, hey, City uit, dat was natuurlijk waanzinnig. Dat heb je nu helemaal niet.
Kleurloos.
Ja, een beetje grijs en muizerig. En dat is niet wat Van Persie voorstaat natuurlijk.
Nou, zeker niet. Het begin was het allemaal, het was defensief allemaal heel goed voor elkaar. Weet je wel. En je wist gewoon van, nou, dat ziet er allemaal wel gewoon heel goed uit. Maar dat is nu gewoon niet meer zo.
En is PSV te goed?
Ja. Nou, die hebben zoveel. Wat ik ook wel altijd zie in de wedstrijden, en dat bij heel veel clubs zie je dat zwaaiende spelers, omdat ze de bal niet krijgen, hè, de voorzet is niet goed, of het paasje, of ze spelen de juiste mensen niet aan. Bij PSV is dat veel beter voor elkaar. Vinden elkaar veel beter. Er staat nooit bijna een speler van, hoe kan je die bal nou niet aan mij geven? Dus er is een samenwerking voorin. Bij PSV is uitmuntend bijna.
Maar 4-4 had ook gekund, hè? Tegen Heracles nog.
Ja,
met die penalty.
Dan hebben we het over verdediging. Ik heb het nu over het aanvallen.
Ja, maar sowieso. Dus PSV
ze maken zo
goed,
makkelijk
maar...
die goals. Dat is nou een ploeg waar je niet op de nul tegen kan spelen. Tegen de rest van Nederland wel. Maar PSV onmogelijk. Je zal er inderdaad drie moeten maken, wil je een resultaat hebben.
PSV volgens mij dit hele kalenderjaar volgens mij maar drie keer verloren, zag ik ook. Dus dat onder Peter Bos met ongeveer 138 goals voor of zo. Dat is natuurlijk ja, bizarre cijfers zijn.
Ja, zo is het. Overigens, we hebben het in deze uitzending niet gehad over Excelsior, maar ja, die hebben ook niet gespeeld. Ja. Want nee, ze zijn eruit gehaald voor vanwege de wedstrijd.
En Dordrecht, hebben we ook niks over gezegd.
Maar die wedstrijd
gaat helemaal niet goed. Nee. Ik had echt ze bij de eerste zes verwacht dit seizoen.
Die drie verloren.
Ja, het was een leuke wedstrijd trouwens om te zien, maar, met mooie goals. Maar ja, je wil dat ze meedoen voor de na-competitie natuurlijk. En daar zitten ze nu ver vanaf.
Kan nog, hè? Lang seizoen, toch?
Jawel, maar goed.
Doe eens even mooi cliché. Positief.
Hey, mooi cliché.
We hebben gewisseld hier.
Zou je even positief willen eindigen? We moeten afronden nu.
Hoezo?
Heb je nog een boodschap?
Nou, stichtelijk geworden, Harry.
Ja, even nog een stichtelijk
woord. Feyenoord wordt minstens tweede dit seizoen. Ja. Nou, is dat positief of niet?
Wacht even, ik doe even die deur dicht. Die
dat is toch geweldig? Ja. Champions League, man.
Hallo, bedankt.
Losknippen dit.
Ja. De rest van het jaar mee confronteren. Dankjewel, Martijn Krabberdam van Voetbal International, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Jouw laatste van, dit kalenderjaar.
Van dit jaar, ja.
Nou, fijne kerstdagen, jongen.
Dankjewel.
Graag weer tot in het nieuwe jaar. We zijn er woensdag hier op Rijnmond natuurlijk weer met de Sparta-podcast. En vrijdag weer met de FC Rijnmond blikken we terug op het bekervoetbal van deze midweek. Bedankt voor het kijken en een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.